Ben ik te verstaan, hè? Prima. Goed. Mooi om weer in jullie midden te zijn. Een tijdje geleden. En fijn om hier weer te zijn. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Wiets van de Hoek. Ik ben predikant van de Baptistengemeente Hogeveen, Bethel. En hiervoor in Arnhem gestaan. En zodoende bij deze gemeente altijd wel betrokken geweest. Ik mag hier altijd met plezier komen om het woord van God te delen. En het gaat ons goed. Mijn vrouw groet u ook allemaal. Ze weet dat er al heel veel door jullie ook voor ons gebeten. Het gaat ook goed. Tot nu toe hebben wij weer wat onderzoeken gehad en eigenlijk is er niks meer te zien. Dus dat is een hele bijzonder iets, hoe de Heer daarin genadig is geweest. En nou ja, hoe een hersentumor van 9-6 toch in één keer zo weg kan zijn. Dus dat daar zijn we de Heer dankbaar voor. Hij geeft ons daarmee ook genadetijd om in zijn dienst bezig te kunnen zijn. Wij gaan met elkaar een bijzonder thema behandelen. Het thema vergeving. Een thema wat niet altijd even makkelijk is, maar juist bij een avondmaalsdienst ontzettend van belang is. En we gaan een verhaal lezen uit het Matthäus-evangelie. Dat kun je erbij pakken. Matthäus 18, vanaf vers 21. Matthäus 18, vanaf vers 21. Dit verhaal, dat voordat ik begin te lezen, is wel goed om te weten. Het verhaal begint in een setting met een gesprek met de discipelen. Waarin hiervoor, als je je Bijbel kijkt, het eerste gedeelte, daarin zie je eigenlijk dat er staat een kopje in de HSV, kerkelijke tucht. Een vraag van Petrus eigenlijk, van hoe gaan we om met mensen die blijven zondigen in de gemeente? En dan krijg je het bekende stuk, als er iemand zondigt, ga naar hem toe en wijs hem terecht. Indien hij niet luistert, neem iemand anders mee van de oudste van de gemeente opnieuw. En de derde malen breng je iemand voor de gemeente. En als hij dien dan nog niet luistert, plaats hem als onder de heidenen. Zet hem weer vooraan neer met een open deur weer terug. Dat gesprek, dat vindt plaats. En dan gaat het verder. Want Petrus, die heeft nog een aantal andere vragen. En dan gaan we lezen, vers 21. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld die ik heb kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte, had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Of van zijn zuster. Gemeente van Jezus Christus, vergeving. Een goede vraag van Petrus. Zoals het eens een beetje gaat over hoe het in de gemeente van Jezus moet gaan. Hoe vaak moet je iemand vergeven? En misschien heb je nu al iets in gedachten. Een vraag die bij ons ook wel vaak voorkomt. Hoe vaak moet het? Die ene buurman die zijn bestelbus iedere keer voor jouw raam neerzet. Hoe vaak ga je hem vergeven? Sorry buurman, er was geen plek meer in de straat. En zo'n bestelbus voor jouw raam. Het kan mensen zo bij de rijdende rechter brengen. Of weer die collega die voor de zoveelste keer te laat is. En weer een smoesje heeft over waarom dit en waarom dat. Of dat klasgenootje bij jou in de klas. Die iedere keer weer jouw spullen van de tafel af laat gooien. Of je eigen man of vrouw. Die de vuile afwas altijd maar weer voor jou laat staan. Zodat jij het moet doen. Het zijn zaken die nog wel meevallen misschien. En waar we misschien nog wel in kunnen komen wanneer het gaat om 70 maal 7 vergeven. Maar laat ik het slaak maar een stukje erger maken. Je kan 100 keer een buurman hebben die je bestelbus, zijn bestelbus voor jouw raam zet. Of die kopjes van je partner. Maar wanneer het gaat om een dronken man die jouw zus heeft doodgereden. Wanneer het gaat om die ene oom die jou meer jarenlang misbruikt heeft. Wanneer het gaat om een zaak als Jos Brecht in de zaak Verstappen. Of die ene dictator die ervoor gezorgd heeft dat jij je land moet ontvluchten. 70 maal 7 vergeven om één zaak? Kan dat? Misschien is het wel 70 maal 7 maal in je hoofd omgegaan. En heb je gewoeld in de nachten. Ik had een PowerPoint meegenomen, ik weet niet wat die is. Petrus, die stelt de vraag, hoeveel keer? Hoeveel keer moet ik vergeven? Tot 7 maal toe, zo begint het gedeelte in vers 21. En dan gaat het niet om onbenullige dingen. Niet om de auto voor de deur. Niet zijn schoonmoeder die de aardappels voor de zoveelste keer liet aanbranden. Petrus vraagt hier om een limiet. Hij zoekt de grenzen. Waarom? Omdat hij bewust is van de taak die Jezus gegeven heeft in de gemeente. Tegen hem is gezegd, jij bent de rots. Rots. Hij is behoeder. Hij heeft een taak in de gemeente om juist leiding te geven. En daarom wil Petrus doorpraten. Doorpraten met Jezus. Hij is dat rots in Caesarea Philippi aangesteld. En hij heeft instructies gekregen om zijn kerk te leiden. En weet je, Petrus doet een voorstel. Hoe vaak zal ik het doen? Tot 7 maal toe. Tot 7 maal toe vergeving vragen. Weet je, als het niet lukt, laat je ons zitten hoor. Dat geen probleem. Tot 7 maal toe. Petrus doet dit voorstel. Gezien de Joodse rabbijnse traditie is het helemaal niet vreemd. De rabbijnen hielden namelijk een ander getal aan, 3 keer. 3 keer moet je iemand vergeven, dan moet iemand het wel gehoord hebben. Petrus is hier ruim. Hij noemt het getal 7. En het is niet vreemd om hier naar een limiet te vragen. Hoeveel keer moet ik iemand vergeven? In het vorige verhaal wordt er geteld tot 3. Kijk, daar is die. Ja. Hoe vaak moet ik vergeven? Heb je ook een afstandsbediening? Kijk, dan komt het helemaal goed. Dan kan ik hem zelf doorklikken. Ja, dankjewel. Nou, hoe vaak? Ja. Duidelijke grenzen aan de zonde binnen de gemeente, maar ook een grens aan vergeving in de gemeente. Deze vraag is voor Petrus van belang. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En een goede rekenaar, even een van de kinderen, hoeveel is dat? Hoeveel keer moet je dan vergeven? 70 keer 7? 490 keer. Kinderen. Je voelt je nog heel jong, hè? Maar hartstikke goed, je hebt goed gerekend. 490 keer. Zou Jezus dat nou bedoelen? Nee, het is niet keer drie zoals de fariseeërs zeiden en de rabbijnen. Het is ook niet het voorstel van Petrus, zeven. Het is 490 keer. Nou, ga maar eens stellen. Nou, dan ben je al eventjes bezig met vergeven. Maar stel nou, hè, dat je die grens bereikt. Je zit op 489. En dan, 490. Is dat nou de bedoeling van Jezus? Zou hij hier nou werkelijk een getal bedoelen? Nee, ik ben het geen zeven, maar 490 keer. Maar wel even een rekensommetje erachteraan. Nee. En de goede Joodse luisteraar die dit antwoord van Jezus hoort, die gaat onmiddellijk een lampje branden. Want er is één tekst in de Bijbel waar dit getal ook genoemd wordt. Ook het getal niet 490, maar 70 keer 7. Nou ben ik benieuwd, wie weet in welk gedeelte dat staat? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Dat heb je wel, dat gaat wel om de, maar het gaat over, ja, die gaat om de jaarweken en dat soort dingen. Maar het andere, als het gaat om vergeving, het thema. Ik heb er hier een keer over gepreekt, jaren terug. Jaren terug. Genesis. Genesis 4, het verhaal van Lamech. Lamech is namelijk degene die dit aanhaalt. En dat is juist in dit thema. De Joodse luisteraar zal dit herkennen. Lamech was een man die leefde na Kain en Abel. En er staat het volgende geschreven. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Tsila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken. Maar Lamech 70 maal 7 maal. Lamech was een man die zou je niet op straat tegen willen komen. Een macho eerste klas. Lamech staat voor het geweld. Ik los de dingen zelf wel op. Lamech staat voor het egoïsme ten top. De voorloper van het grote Babel. Ik regeer. Ik bepaal het zelf. Ik doe alles zelf. Lamech zegt, één iemand hoeft mij maar een tik in mijn gezicht te geven. En ik leg je af. Zo, met die taal. Ruig, voor zichzelf opkomend. Al zou iemand, hè, ik doodde een man om mijn wond. Dus een wondje wordt de dood. En een jongen die mij maar een striem heeft gegeven. Of in Engels zegt, I will kill them all. Dat was Lamech. Dit verhaal haalt 7 maal 70 aan. Maar de Joodse luisteraar die heeft het niet door dat het boel wordt omgedraaid. Hier staat niet Lamech met zijn 70 maal 7, die alleen maar wraak wil, die wil wreken. Maar hier staat iets anders. Hier staat de oplossing. Lamech lost niks op. Die doodt, die verwondt, die verwijdert, die breekt. En Jezus zegt 7 maal 70 maal vergeven. Dit getal heeft een diepere lading. Een anders iets. Geen optelsom van 70 maal 7. Maar een hartsgesteldheid die vergeeft omdat jij vergeven bent. Als opponent van de wraak van Lamech. Want we hebben het over het thema vergeving. En ik denk dat jij en ik allemaal wel iemand of een situatie in je eigen leven voor ogen kunt halen waarin vergeving lastig is, moeilijk is. Waar je het misschien wel gedaan hebt, maar de kans ook zeker aanwezig is dat het niet gebeurd is. Waar het soms niet meer kan, of waar jij zelf mee rondloopt. Grote dingen, kleine dingen. Dingen op je werk, in je klas, in je familie, je oude kerkgemeenten. De dingen die hier spelen in deze dorpen, enzovoort, enzovoort. En je kan heel makkelijk zeggen, ja, daar heb ik geen last van. Nee, want ik ben natuurlijk een wedergeboren christen. Ik heb nooit wraak gevoeld. Nee hoor, moet je sommige christenen in het verkeer zien. Hier staat niet Lamech, maar de Heer Jezus. De opponent van Genesis 4. Een opponent die vraagt om een andere hartsgesteldheid. Het gaat niet om het getal 490. Het gaat om de hartsgesteldheid. En wat is die hartsgesteldheid? een vergeven mens. Maar vergeving in de Bijbel is niet dat je doet alsof er niks gebeurd is. Ik weet dat sommige christenen heel makkelijk met vergeving om willen gaan. Ja, omdat Jezus jou vergeven heeft, moet jij ook vergeven. En zand erover betekent ook vergeven is ook vergeten. Sorry, maar dat is niet waar. En u en ik weten dat heel goed. Als jouw dingen zijn aangedaan, die zo vreselijk zijn, dat het je leven verruineerd heeft, dat de scheuringen door families, door pijn, door ziekte, door geweld, door seksueel geweld, alle dingen zijn aangedaan, kan jij niet zeggen, nou, dat ben ik vergeten. Dat is onmogelijk. Wat moet je dan met vergeving? Oh, moeten we dan alles onder de mantel der liefde schuiven? Nee, je moet de mantel der liefde aantrekken. Daar is een mantel voor bedoeld. Niet om het rotzooi onder te schuiven. Mag je dan geen wraakgevoelens hebben? Zoals Lamech? Als er dingen zijn aangedaan dat je denkt, en nou zit ik hier klaar. En nou treed ik op. En nou doe ik iets. De psalmen staan vol met wraakteksten. Maar er is wel één belangrijk verschil. Juist die grote wraakpsalmen die we in de Bijbel graag maar overslaan, want we liggen hier over de lievende heddetjes in de weide en over andere grote dingen dan de wraakteksten die zeggen, breng ze om. Doe ze baden in het bloed, zoals sommige psalmen kunnen zingen. Nee, daar openen wij de dienst niet mee, hoor, vanmiddag. En toch kun je die gevoelens wel degelijk hebben. Maar juist de psalmen laten zien dat wraak bij God hoort. Mij komt toe de wraak. Wij mogen het bij Jezus brengen. En Jezus weet wat ons is aangedaan. Jezus weet ook waar Petrus het hierover heeft. Petrus die in het begin staat van een moeilijke periode. Die weet dat heel veel Joden ze liever uit de weg geruimd hebben. Dat ze heel veel vijanden hebben. Zoals heel veel christenen vandaag in de vervolging moeten leven. En misschien hier zelfs, niet alleen maar in Noord-Korea, maar ook wel dichtbij. Dat je soms in een situatie kan zitten dat niemand je moet. Dat je daarin wraakgevoelens kunt hebben. Jezus zegt niet dat je het maar weg moet schuiven, maar hij komt met een verhaal. Een verhaal, een bijzonder verhaal. Waarvan de betekenis niet ingewikkeld is, maar de uitvoering daartegen verschrikkelijk moeilijk is. Daarom dit verhaal. Van een man. En er staat een paar getallen in genoemd. Er wordt hier genoemd, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken. Het gaat over het koninkrijk der hemelen. Over hoe het eraan toe gaat in het koninkrijk van God. Wat nu al is en te volledig nog gaat komen. Dus het gaat over hoe het moet gaan in de gemeente van nu. Als voorloper van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het wordt vergeleken met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die 10.000 talenten schuldig was. Dat getal zegt ons niet zoveel. 10.000 talenten. Ik zal het je eventjes een beetje laten berekenen. Bedenk je eigen jaarloon. Ongeveer wat je per maand verdient, keer 12. Nou, dan kom je op een bedrag, weet ik veel hoeveel. Dat mag je verdubbelen of vermeerderen met 300.000 keer. Dus 300.000 keer jouw jaarsalaris. Ik denk, in ieder geval in mijn geval, dat je op een bedrag komt met aardig wat nulletjes. Een enorm bedrag, een jaarloon, 300.000 keer, 10.000 talenten. Een schuld. Moet je bedenken dat je miljoenen schuld hebt. En je moet gaan afrekenen. En in die tijd was het niet zo dat je dan een advocaat kon inhuren, al die dingen. Maar er staat in ieder geval, hij kon het niet betalen. Is ook niet zo vreemd. Ik bedoel, je leeft zelfs niet 300.000 jaar. Dus hoe kan je 300.000 jaar? Het staat hier ook een onmogelijk getal. Iets wat ondenkbaar was voor die mensen ook. Dat kon niet. Zo'n schuld, dan moest je het echt heel bont en zo gek gedaan hebben. Wil je die schuld hebben? Zijn Heer geeft dan opdracht om het logische te doen wat iedereen doet. Wij kennen dat ook, als je schulden hebt, dan kan er beslag gelegd worden op je spullen. He, dan komt er een of andere opkoper of weet ik veel wat. En die haalt alles mee voor de belasting. Daar gaan ze nog wat geld van je weghalen. Hier gebeurt het ook. En er wordt ook je vrouw en je kinderen mee verkocht. Nou, moet je je voorstellen. Dat risico loop je. En die zouden dan allemaal tot slaaf gemaakt worden. En er staat en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had. De schuld moest betaald worden. Dan knielt de slaaf voor hem neer. En hij vraagt, ook zit nog hier, deze, ja. Hij vraagt, heb vergeving. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Deze man die knielt neer en die zegt, ik kan het niet, het is onmogelijk. En dan verschijnt de heer van deze slaaf. En hij was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold de schuld kwijt. Hier gaat het niet om een paar eurotjes, hè? Hij scheldt de schuld kwijt. Maar dan gaat het fout. Deze man die loopt naar buiten toe en dan staat er, hij treft nog een van zijn medeslaven aan. Iemand die onder hem werkte of met hem werkte. En die was hem 100 penningen schuldig. Even vertaald, dat is ongeveer een derde jaarloon. 4 maandloon, een paar duizend euro. In onze termen vertaald. Die man wordt gegrepen, wordt afgeranseld als het ware. Grepen bij de keel, betaal mij wat je schuldig bent. En dan laat deze medeslaaf zich ook voor hem neervallen en smeekt, heb geduld met mij en ik zal alles, zal ik betalen. De schuld wordt gewroken. Deze man moet naar de gevangenis toe. En je voelt in het verhaal, er gaat iets moeilijk en ingewikkeld worden. Hij wilde echter niet, maar ging heen. Wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. En toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En dan komt de beste man weer terug. En dan draait het hier langzaam richting de begrote uitspraak die de kern vormt van dit verhaal. Want je voelt hem al lang aankomen waar het naartoe gaat. Het verhaal is ook niet ingewikkeld. Slechte slaaf, zegt die heer. Al die schuld die ik heb kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. En dan komt het centrale vers in vers 33. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf. Zoals ik ook medelijden had met u. Hier zien we de reactie van de koning. Niet zalvend, maar boos. En boos op degene die niet vergeeft. En niet op de schuldige slaaf. Dat is wel een belangrijk accent in dit verhaal. God, de Heer is niet boos op de schuldige slaaf, maar op degene die niet vergeven wil. En de vraag is hier op een gegeven moment, dan zie je daarna achteraan, de Heer was boos, hij gaf hem aan de pijnigers over, zodat hij alles wat hem schuldig was betaald zou hebben. Dus de schuld wordt weer, het wordt weer opgeëist. Als jij het niet kan vergeven, doe ik het bij jou ook niet. Maar er staat dat ene vers achteraan. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Als u niet van harte de misdaden van uw broeder vergeeft. Is er een grens van vergeving bij God? Dit zijn namelijk best tamelijk harde woorden. Blijkbaar is hier een grens aan Gods genade. Dat is vreemd, want dat klopt toch niet met onze liedjes en onze gedachten. Maar het staat hier in dit vers dat God ophoudt met het genade geven, waar het ontvangen van zijn genade niet wordt vertaald in het geven van genade. Dit is hard onderwijs van de Heer Jezus. Dan zou je denken, ja, maar zo zal het toch niet bedoeld worden? Nou, ik denk dat het wel zo bedoeld wordt. Het staat hier heel duidelijk. En in dit verhaal kunnen we niet omheen, want dit is niet een moeilijk verhaal om te begrijpen, maar heel moeilijk om toe te passen. En Jezus spreekt zelfs hier niet over een voornemen, maar over het werkelijk vergeven. Een voornemen om iemand te vergeven is heel leuk. Maar daarmee is nog geen stap gezet. En het wordt duidelijk als het gaat om vergeving. Het begint niet bij de ander, maar bij jou. En bij ons is heel vaak, ja, maar als een andere komt en bij mij komt en op zijn knieën gaat, nou dan zal ik wel vergeven. Maar ik wacht eerst tot iemand komt. Maar weet je, in bepaalde situaties kan je wachten tot je een hond zwijgt. Want er gebeurt niks. En dan kom je tot een probleem. Want hoe doe je dat? Vergeven als je het niet kunt. Er zijn situaties waarin je denkt, Heere, ik kan het niet. En misschien raak je dan verslagen door de scherpte van het woord. En ga je straks naar huis, ja maar, ik kan het gewoon niet. Laten we helder weten, er zijn dingen gebeurd. Dat kan ik niet. In sommige situaties lijken we meer op Lamech. En is zelfs de optie van Petrus een onmogelijkheid. 7 keer vergeven is te veel, laat staan 7 keer 70. Maar dan kom je tot het boeiende. Want kunnen wij vergeven uit onszelf? En dan kom je tot iets moois. Want als ik nu zou stoppen, zou zeggen, nou ja, succes ermee. Dan lijkt het een lastige taak. Maar juist wie de Heer Jezus is. Want de vraag van Petrus in de gemeente staat overeind. Juist hulpeloosheid en juist de verslagenheid. Heren, hoe kan ik vergeven? Hoe kan ik vergeven voor wat mij is aangedaan? Daar zit ruimte in. Want dat vraagt om ruimte om zelf te beseffen dat we vergeving nodig hebben voor onze onmacht. Dat we zelf weinig zijn en dat we zelf die eerste slaaf zijn. Zeggen, Heren, kom mij tegemoet, want zelfs dat vergeven kan ik niet. En dat vergeven is moeilijk. Een heel mooi voorbeeld is daar Corrie ten Boom. Ik denk dat velen het verhaal misschien ook wel kennen. Zij heeft ook in een concentratiekamp gezeten. Haar zus is daar omgekomen, haar vader is omgekomen. Ellende, ellende. Drama, drama. Verschrikkelijk wat daar is overkomen. Zij komt eruit. Ze gaat vertellen over de Heer Jezus, op allerlei plekken. En komt uiteindelijk ook in West-Duitsland terecht. Velen kennen het misschien wel, maar ze komt daar terecht bij een lezing. En in het publiek herkent ze iemand, een oudere man. Het blijkt de kampbewaarder te zijn. En over dat stukje, die ontmoeting, hoe groot en hoe mooi Corrie ten Boom gemaakt is door mensen zelf als ze nederig van hart. Maar daarvan zegt ze, werd haar de vraag gesteld, toen u die kampbewaarder zag, kon u vergeven? Toen zei ze nee. Nee. Ik kon niet vergeven. Ik wilde wegrennen. Ik wilde van alles roepen en zeggen. Ik stond een geweldige toespraak te houden. Ik heb de liefde van de Heer Jezus verkondigd. Aan het eind zag ik die man. Maar ik kon hem niet vergeven. Maar dat was niet het einde, zei ze. Ik kan niet vergeven. Ik kon niet vergeven. Maar Jezus in mij kon het wel. En zij zei hiermee iets verschrikkelijks moois. Ik kan soms ook niet vergeven. Maar Jezus in mij en Jezus in jou kan het wel. En dat is waar het woord van God naartoe gaat. Denk niet dat wij krachtiger zijn, hoogmoediger zijn, meer zijn dan een ander mens. Dat we uit onszelf kunnen doen wat we in de wereld niet doen. En nu als christen kunnen we het wel. Wij kunnen alleen vergeven in de kracht van de Heer Jezus. Wij kunnen alleen maar werken in de kracht van Jezus. Wij kunnen lief hebben door de Heer Jezus. Omdat Hij eerst ons had lief gehad. Omdat Hij eerst ons heeft vergeven. Omdat Hij ons eerst alles heeft gegeven wat Hij had. En dat is ook de enige basis waarop een christen stappen kan zetten. Niet uit mijzelf. Niemand kan het uit zichzelf. Want in mij zit Lamech. In mijn oude schepping. Daar zit Lamech die zegt, als iemand alleen maar op de weg zit te bumper kleven, dat ik hem wow, zo er tegenaan wil douwen. Dat had ik op de heenweg nog bijna. Van die zondagsrijders. Dat is die Lamech in je. En dan denk ik, oh wacht even, ik moet volgaan. Rustig aan. Die strijd heeft u dagelijks, die heb ik dagelijks. Maar Jezus in mij vraagt iets anders. Die vraagt een andere weg. God moet het in ons doen. En Jezus zegt daarbij alsnog 70 maal 7. Maar wel denk het aan Lamech. 70 maal 7. Het begint bij een diep besef. Wat heeft Jezus voor jou in jouw leven gedaan? Hij vraagt niet van jou om nu naar buiten te lopen en uit het niks te maar te gaan doen en vergeven, omdat dat dwars tegen ons ingaat. Maar wat is sterker in ons gebleken, zegt het evangelie? De opstanding van de Heer Jezus, doordat wij overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars, door wat Hij heeft gedaan voor ons. En het begint bij dat diepe besef. Wat we zo meteen gaan vieren, in brood en in wijn, dat is de eerste uitgaande liefde van God naar ons geweest. En als jij beseft dat jij voor de schepper van hemel en aarde komt te staan, en die tegen jou zegt, door mijn genade, mijn genade is voor jou genoeg. Dat wordt hier zichtbaar. Mijn genade is genoeg. Al jouw zonden, alle tienduizenden jaarlonen aan schuld die wij zouden hebben, om maar bij God voor zijn heilig aangezicht te mogen verschijnen, wordt in Jezus' liefde, omdat hij met innerlijke ontferming bewogen was met ons. Zo lief had God de wereld. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon zond naar deze wereld. Zodat wij niet verloren zouden gaan. Zodat wij niet eeuwig gepijnigd zouden worden. Maar eeuwig leven mogen ontvangen. En dan is wat de Heer Jezus vraagt. Als je dat beseft. En het is geen werk, het is niet te verdienen, het is innerlijke ontferming van de Heer onze God. Als je dat beseft en dat aanneemt, juist voor zondaren, zoals u en ik, dan laat je een kracht in je leven los. Namelijk de kracht van de overwinning. Want avondmaal is gedenken en geloven. Gedenken wat Jezus gedaan heeft in alle eerbied en ontzag. Maar ook geloven en aannemen. Jezus is opgestaan uit de dood. En dat vieren we ook. Maar het heeft heel veel gekost. En die innerlijke ontferming zorgt ervoor dat die overwinningskracht in ons leven komt door de kracht van de Heilige Geest. En die geeft jou moed om te vergeven. En dan zeggen wij met Corrie ten Boom, ik kan niet vergeven, maar Jezus in mij wel. Ik kan jou niet lief hebben op wat je hebt gedaan, maar Jezus kan het wel. Ik zou jou moeten veroordelen, maar ik doe het niet. Want ik ben zelf vrijgesproken. Ik ben zelf vergeven. God heeft mij eerst lief gehad. En dat is de enige reden waarom het kan. En dan wordt het actieve vergeving. Actieve vergeving. En dat is wat anders dan doen. Niet doen alsof er niks gebeurd is. Het is ook niet denken maar niet aan. Misschien moet je juist aan denken. Maar ik hoop dat de dingen die jij bedenkt niet in wraak worden omgezet. Maar als je de pijn en moeite of mensen ziet waar jij een probleem mee hebt, dan moet je nadenken. Ben ik de Lamech die eventjes zal vergelden? De Lamech van Genesis 4 met de 70 maal 7 wraak? Of ben je een kind van Jezus die zegt, ik zal je 70 maal 7 vergeven? De Bijbel heeft heel veel dingen hierover te zeggen. Wat betekent actieve vergeving in de kracht van de Heilige Geest? En let goed op wat ik zeg. Het is niet, wat is actieve vergeving in jouw kracht? Want die redden we niet. Wat is actieve vergeving in de kracht van de Heilige Geest? Allereerst dat je vecht tegen je wraakgevoelens. De tekst, Romeinen 12, vers 9. Schrijf hem maar op. Vechten tegen je wraakgevoelens. Het tweede, 1 Thessalonicenzen 5, vers 15. Geen kwaad met kwaad vergelden. Zo werkt het in het Koninkrijk van God. Je vecht tegen je wraakgevoelens. Want wraak hoort niet thuis in het Koninkrijk. Wraak komt de Heere toe, alleen. Wraak, kwaad wordt niet met kwaad vergolden. Want het werkt niet zo binnen het Koninkrijk van God. Het derde, en dat is misschien wel het moeilijkste, een ander het goede toewensen. Lucas 6, vers 28. Een ander het goede toewensen, dat is moeilijk. Want Hoe vaak hoor ik mensen niet zeggen, als die en die voor mijn auto komen, geef ik extra gas. In plaats dat je misschien zou stoppen zonder dat er een zebra is. En zegt, ga uw gang. En dan moet ik ook echt om laten doorlopen. Verdrietig zijn om de tegenslagen die je vijand ervaart. Spreuken 24, vers 17. Bidden voor het welzijn van de ander. Matthäus 5, vers 44. En verzoening zoeken voor zover het van jou afhangt. Romeinen 12, vers 18. Te hulp komen als je vijand het moeilijk heeft. Exodus 23, vers 4. Dit wijst allemaal op een hart van waar vergevingsgezindheid woont. En de onvergevingsgezindheid is weggebannen. Alle bitterheid, de boosheid, de wrok, het zelfmedelijden. Waar we in deze maatschappij natuurlijk erg onder te lijden hebben. Want je moet allemaal je ding hebben. Het is geen druk op de knop, maar wel een proces. Waarin God komt in jouw machteloosheid, in jouw boosheid, in jouw wraak. Vergeving betekent niet dat je niet boos mag zijn over de zonde die is aangedaan. Dat er geen negatieve gevoelens bij zou mogen zijn. God is ook boos over zonde. Maar de zondaar aanvaardt hij. En dat geldt ook voor mij, voor jou en voor je vijand. God haat de zonde. Maar de zondaar heeft hij lief. Dat wordt daar zichtbaar. Daarom mogen we ook de tafel gebruiken. Niet als perfecte mensen. Want die hebben die tafel helemaal niet nodig. Maar juist voor jou en mij. En misschien zit je hier te twijfelen. Zal ik aangaan, zal ik niet aangaan? Kan. En dan denk je misschien al die dingen die je van de week gezegd, gedaan hebt. De dingen die in orde zijn. Of het wel oké is tussen jou en God. Ik kan wachten tot je een ons weegt. Nogmaals. God haat de zonde. Maar daarom heeft hij zijn zoon gestuurd. Want die heeft de zonde aan het kruis geslagen. Maar de zondaar, zoals jij en ik, die heeft hij lief. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. En zodat de wraak en de boosheid niet blijvend heersen zal. Het kan een ziekmakend gezwel worden, wat je van binnenuit zal opeten. Weet je, vergeving is als het ware dat je zegt tegen de ander, er is geen openstaande rekening. Ik kom in het pastoraat zoveel mensen tegen die rondlopen met wraak, boosheid en wrok over wat hen is aangedaan. En weet je hoe dat leven er vaak uitziet? Die zijn daar soms uren, dagen en momenten mee bezig. Wat als die ander komt? Hoe kan ik dat moment terugdraaien? En nog een keer blijft die film afdraaien over al die dingen die hen is aangedaan. Weet je? Maar soms betekent dat die mensen een openstaande rekening hebben. Ik verwacht dat die ander sorry zegt. Ik verwacht dat die ander mij terugbetaalt. Ik hoop dat die en die dat doet. En de hele tijd loop jij dan rond met een verwachting, een openstaande rekening. En die moet maar betaald worden. En die moet maar betaald worden. En hoe zien de dagen van die mensen eruit? Die gaan door een diep dal. Die lopen vol met bitterheid. Die zitten vol met wrok. Kunnen zij zo dienstbaar zijn aan de Heere? Nee. Want je wordt geblokkeerd. Je dag wordt beheerst. Vergeven is dat jij als het ware de rekening die je hebt. De rekening die jij hebt. En waar allemaal op staat, dit en dit en dit. Dan zeg je, klaar. Geen rekening meer. Geen, helemaal niks en weg ermee. Dat is vergeving. Want dat heeft God gedaan. De rekening van 300.000 jaar salaris is doorgescheurd. Waarom? Zodat God verder kan met jou. Dat wil hij graag. Als ik zo de rekening doorscheur van mijn vijand, er is geen rekening meer, er is niks meer te vereffenen, kan ik verder. Hoef ik niet meer boos te zijn. Het is niet leuk. Ik zeg niks bij dat niet leuk moet zijn. Of fijn of prettig. Je kan verder gaan. En weet je, mocht het zo zijn dat die ander toch komt, dan is die welkom. Dan is die welkom aan huis. Want er staat geen rekening meer open. Dan kun je verder gaan. Dan leef jij volgens de principes van het koninkrijk. We baden net, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En beste mensen, er staat geen voetnootje bij. Dit hoeft pas als de ander om vergeving vraagt. Staat er niet bij in de Bijbel, een voetnootje. Efesus 4 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Je bent een kind van God. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Zoals God u in Christus vergeven heeft. Ook hier wordt niet gesproken over eerst vergeving vragen. Er is wel een verschil tussen vergeving en verzoening. Verzoening betekent dat je ook weer met elkaar omgaat. En dat je echt weer relatie hebt. Dat je elkaar weer helemaal aanvaardt zoals het was. Soms is dat niet meer mogelijk. Als de ander weigert de weg van verzoening te gaan. Of als het niet meer mogelijk is. Maar vergeving is het opruimen van je hart. Verzoening, dat vindt door je handen, voeten en alle dingen plaats. Blijf kijken naar Jezus. Als we kijken naar Hem en beseffen hoeveel Hij ons vergeven heeft. Nu de vraag. Die persoon die aan het begin van de preek in gedachten hebt. Die mensen die jou wat hebben aangedaan. Thuis, hier. Misschien ook wel kerkelijk. Ik denk ook wel die mensen die weg zijn gegaan misschien. Of de gemeente waar je uitkomt. Die je niet meer ziet staan. Noem maar even wat dingetjes. Hoe kijk je naar ze? Soms is het maar beter om Jezus vast te grijpen, zodat je het andere kan loslaten. Mensen met gebalde vuisten kunnen niemand een hand geven en niets vastgrijpen. Het is beter te bidden met gevouwen handen. Vergeving is een hartsgesteldheid die niet geeft wat iemand verdiend heeft, maar genade geeft aan iemand die het niet verdiend heeft. Dat begint bij jezelf. Weet jij je vergeven door de Heer Jezus? Daar begint het mee. Als jij je vergeven weet door de Heer Jezus, en Hij biedt het je vanmiddag weer aan. De komende dagen zal bewijzen hoe jij ermee omgaat. Laat het stil worden. Heer onze God, dank u wel dat in uw koninkrijk vergeving is voor alle zondaren. Hoeveel, hoe groot ze ook waren. Dank u wel, Heer, dat u die goede Heer bent, die ons de onmetelijke schuld, wat u ons daarvan heeft vrijgesproken. Heren, wij waren nooit in staat om onze eigen schuld te volbrengen. Maar uw Zoon heeft al die schuld gedragen aan het kruis van Golgotha. Heer, we loven en we prijzen uw heilige naam ervoor. De enige weg tot zaligheid. De enige weg, Heer, tot herstel met de Vader. Dank u wel dat dat deel van herstel in uw koninkrijk zichtbaar wordt. Heer, maar hier op aarde zijn er zoveel dingen kapot. Zoveel dingen niet hersteld. Heer, en uit onszelf, uit ons lichamelijke vlees, zijn we soms niet in staat om het te kunnen. Niet in staat om te vergeven, om verzoening te brengen. Heer, wilt u het dan doen in ons? Wilt u ons die kracht en de overwinning geven om dat wel te kunnen? Hoe moeilijk, hoe pijnlijk ook. En ik weet, Heren, wij weten dat er veel dingen soms aangedaan worden. Dat hier ook mensen zijn die diep gekwetst zijn. Die diep geraakt zijn. Die hun onschuld soms jong verloren kunnen zijn door wat hen is aangedaan. Heren, leer ons vergeven. Zoals u ons vergeven hebt. En als we het zelf niet kunnen, Heere, wilt u het doen in ons. Help ons erbij, want alleen kunnen we het niet. Geef ons zo de kracht van uw Heilige Geest. En leer ons zo ook dankbaar te aanvaarden om ook onszelf te vergeven. Heer, om de maaltijd niet over te slaan. Want ook een nee is een antwoord. Heren, dank u wel dat we bij u welkom zijn. En dat u de tafel voor ons weer gereed heeft gemaakt. Heer, als teken van vergeving. Dat de schuld is betaald. Halleluja, wij prijzen u daarvoor. Heren, doe zo uw werk in deze gemeente. Met kracht, met herstel. Waar wonden zijn, waar dingen kapot zijn. Heren, opdat ook deze gemeente steeds meer en meer mag gaan lijken op de Heer Jezus. En mag groeien als gemeente van u. Heren, opdat liefde woont. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. In die hoop en die verwachting bidden we. Ga zo met ons mee. Heer, we danken u dat we zo samen op de tafel mogen vieren. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen met elkaar een prachtig lied. Als er vergeving is. Een toepasselijk lied ook. Aanleiding van de preek. Opwekking 609.